Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Jet Bussemaker. PvdA, politica, staatssecretaris en minister onder Balkenende en Rutte. Thans hoogleraar beleid, wetenschap en maatschappij en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ja, het was een mond vol. Ik dacht dat ik het druk had.
Maar... Kan je zeggen. Ja, maar dit gaat wel over 20 jaar, hè?
Ja, oké, dat is waar. Dus, je hebt het nu iets rustiger.
Nou, ik heb nu, wat ik doe, is best wel druk, maar het is heel anders. Ja. Het is veel inhoudelijker, het is met meer afstand van de dagelijkse praktijk. En niet op de vierkante millimeter van het Binnenhof, waar altijd alle ogen en alle camera's op je gericht zijn.
Ja, zeker. Nou, de camera is nu ook weer op je gericht. We gaan het hebben over jouw boek, recent uitgekomen. Ministerie van Verbeelding. Ik heb het met groot interesse gelezen. We zijn het in politiek opzicht in heel veel zaken niet eens, maar ook in toch aardig wat zaken wel eens. En ik moet zeggen, ik ga vooral proberen van jou wat te leren waar het gaat om het functioneren van onze overheid. En ook waar je tegen aangelopen bent. Maar voordat we daar op ingaan, toch ook, je zegt er aan het einde bij je boek ook wel wat van. Wat heeft je tot dit boek gebracht? En ook waarom die persoonlijke toon? Want ik vond het juist heel mooi. Je beschrijft ook de geschiedenis met je vader. Ik ben zelfs te weten gekomen dat je vader in het huis woont, of is opgegroeid, waar op dit moment Rutte woonachtig is. Dus ook al een hele bijzondere connectie. Dat ontdekte je in 2016, meen ik, schrijf je. Ja. Dus je hebt gekozen voor die mix van een bijna biografische en een ook een analytische benadering.
Ja, dat is omdat ik aan dit boek ben gaan schrijven. Omdat ik iets mee wilde geven aan geïnteresseerden in de politiek. Hoe het nou van binnenuit werkt. En aan de ene kant heb je vaak wel politieke biografieën die heel erg gaan over wie met wie ruzie had. En wie wanneer ze met elkaar optrok. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg op de persoon. Dat wilde ik niet. Ik wilde meer inzicht ook geven in hoe het nu werkt.
Ja, het zit er een beetje in.
Het zit er wel een beetje in. Ja, het is onvermijdelijk. Ja. Want het gaat natuurlijk ook politieke meningsverschillen, politieke verschillende denkbeelden. Die raken natuurlijk altijd, die worden door personen verteld. Maar ik wilde vooral laten zien hoe het nu werkt. En ook hoe ik daarin zat. Hoe je idealen die je hebt, hoe je die ontwikkelt in de loop van je leven. Hoe je vervolgens in de politiek terecht kan komen. Voor mij was dat helemaal niet iets wat ik mijn hele leven had gewild. Maar ja, het gebeurde. En waar je dan tegenaan loopt. En ik zie ook dat er door wetenschappers heel veel studies worden geschreven. Hè? Bestuurskundigen die uitleggen hoe het systeem werkt. Maar dat is altijd heel erg vanuit theorieën, heel abstract. En ik wilde laten zien hoe dat voor mij heeft gewerkt. En dat zal voor elke politicus weer anders zijn. Maar ik vond dat ik daardoor dus ook eerlijk moest zijn. En me ook kwetsbaar moest durven op te stellen. En van daaruit heb ik ook geschreven over mijn persoonlijke ontwikkeling.
Ja, nogmaals, ik vind dat echt een verrijking. En liet wat mij betreft ook een kant van jou weer zien, hoewel je ook publiekelijk wel eens erover uitgesproken hebt, die ik eigenlijk niet zo kende. En die daarmee ook je eigen optreden wel weer in een ander licht zet. laten we dan toch naar de zaak gaan. Dat doe je in je boek ook regelmatig. Inderdaad, naast de persoonlijke geschiedenis ook een soort analyse toch van wat zich heeft voltrokken. Wat ik het liefst met je doe, is eigenlijk toch terugblikken op de jaren 90. Waar je langzaam die politiek binnenkomt. En dan zo het nieuwe millennium in. De opkomst van Fortuyn, Wilders en dan uiteindelijk de kabinetten Balkenende en Rutte, waar je in werkzaam bent. Die periode heb ik toch zelf natuurlijk ook heel bewust meegemaakt. Ik was in de jaren 90, moet ik eerlijk bekennen, een klein beetje, hoe zeg je dat? Outgetuned, om het maar zijn een heel lelijk Engels uitdruk. Wat politiek betreft. Dus ik merkte dat me dat heel weinig interesseerde. Ik was volop met mijn promotie bezig. En bij mij kwam eigenlijk wel de omkeer ook Zowel toen ik mijn eerste mijn dochter kreeg, 97, dat ik merkte van wacht even. Ik moet toch ook uitdrukkelijker met die wereld bezig zijn. En vooral ook de opkomst van Fortuin, hè, waar ik wat ambivalente gevoelens over had, maar ook wel waardering. En ik ben altijd op die manier ook, laten we zeggen, naar het politieke landschap blijven kijken eigenlijk. En wat misschien toch maar eerst maar eens terugblikken naar die periode jaren 90. Hè? Want in je boek is ook heel duidelijk, komt eigenlijk al vrij snel naar voren, dat je toch ook je bedenkingen hebt, ambivalent bent over die periode Paars. En echt ambivalentie, ook omdat je enerzijds ziet dat de derde weg een neoliberale koers, wat je betreurt, en dat nieuw public management opkomt. Ja. Beide eigenlijk met een groot effect ook op het functioneren van de overheid zelf. En het lijkt me goed om daar te beginnen. Dus, en dan kunnen we vanzelf naar die toch wel ook soms wel schokkende passages die je later in je boek beschrijft. Dus hoe analyseer je nu terugkijkend die omslag?
Kijk, misschien is het goed om even te vertellen. Ik was in de jaren 90, begin jaren 90, lid van GroenLinks. Want, ik kwam echt uit sociale bewegingen. Ik was helemaal niet zo gericht, misschien net als jij, op de institutionele politiek. Maar ik merkte daar wel dat je ook vast kan lopen, dat je eigenlijk niet tot structurele veranderingen komt. En ik vond dat GroenLinks in eerste instantie in het begin ook niet veel verder kwam dan die bloedgroepen die er zaten, die herhaalden wat zij vonden. En de PvdA was toen wel een echte volkspartij die heel veel groepen aan zich bond. Van ondernemers tot kunstenaars en intellectuelen, mensen die hoog en laag opgeleid waren, migranten en wat we toen nog autochtone Nederlanders noemden. En ik vond het ook interessant dat ook Kok, maar ook anderen, probeerden wel de verzorgingsstaat te hervormen. Want ik denk dat Paars, zeker Paars 1, op sociaal-cultureel gebied heel veel heeft gedaan. En heel veel heeft betekend. Ik kom zelf uit ook de vrouwenbeweging. Feminisme was voor mij belangrijk. Het feit, het zijn we bijna vergeten, dat verkrachting tot in de jaren 90 niet strafbaar was in een huwelijk. Dat vrouwen geen gelijke sociale zekerheid kregen. Ik verhaal over mijn moeder, die werkte als medische analiste. En die kreeg gewoon geen pensioen voor haar werk, want dat hoefde niet. Dus daar heeft Paars heel belangrijke dingen gedaan. En ik vind dat vaak vergeten wordt.
Ja, dat is ook snel gegaan. Hè? Ze hebben toen ook rond abortuswetgeving.
Abortus en euthanasie.
Dat is toen ze waren even verlost van
het CDA.
Van het CDA. Dus ze konden een aantal van die, laten we zeggen, echt waardegeladen wetten, die konden ze doorvoeren.
En je ziet vaker in de politiek, hè, we hebben steeds meer twee assen, niet alleen de sociaal-economische, maar ook de sociaal-culturele. En die sociaal-culturele wordt nu wel eens, als we het alleen over public management hebben, dan zouden we die culturele as vergeten.
Nee, dat is goed dat je het noemt. Dus je ziet, en ik denk dat we dat ook nog wel een beetje weten. Ja, die ommezwaai ook met, was ook niet homohuwelijk?
Ja, homohuwelijk ook in die tijd.
Dus dat zijn echt een paar stappen die toen gezet zijn.
En dus dat daar ben ik ook nog steeds positief over. Ja. En op die sociaal-economische as zie je wat begon als ook een verandering in regelgeving van de verzorgingsstaat die wenselijk was. Nou, ik heb bijvoorbeeld meegewerkt aan de wet arbeid en zorg. De eerste wet waar deeltijdwerk wettelijk werd geregeld, maar ook de verlofregelingen kwamen vast te liggen. Er kwam een wet flex en zekerheid, die juist bedoeld was om meer zekerheid voor flexwerkers te bieden. Dus ook dat was best positief. Maar tegelijkertijd is er ook wel is de privatisering en de verzelfstandiging heeft een enorme vlucht gekregen.
Ja, de overheid en ging zich ook echt anders organiseren zelf.
Echt anders organiseren. Ik denk overigens ook dat de financiële huishouding, de ZALM-norm die toen is opgekomen en die tot op de dag van vandaag buitengewoon invloedrijk is, die ook tot, vind ik wel, een heel financieel technocratisch gedreven begrotingsbeleid en daarmee ook financieel beleid, en dat is alles bepalend geworden in
die
de politiek.
Die zat toen in Paars 1 al.
Ja. Zalm heeft die als minister van Financiën ingevoerd. En die is eigenlijk altijd gebleven. Ja. En ook daar, er was best iets voor te zeggen om niet al te makkelijk al je geld uit te kunnen geven.
Maar dat is eigenlijk ook maar die cultuur van budgettering. Is,
ja, en budgettering en het terugdringen van de staatsschuld. Zorgen dat iedereen zijn eigen broek op moet houden. Maar die principes daar, die vind ik helemaal niet allemaal slecht. Maar ze zijn zo dominant geworden dat eigenlijk alle denken, dat is wel bij Paars 2 heeft zich dat enorm ontwikkeld, dat die ontzettend dominant zijn geworden. En dat we aan het einde van Paars 2, er werd gesproken ook door iemand als Ad Melkert, die enorm heeft geprobeerd om toen nog te investeren in de publieke sector. Mm-hmm. En dat lukte gewoon niet. In het kabinet niet, want het paste niet in de Zalm-norm. VVD, D66, die wilden.
Maar het worden dan ook een soort mantra's of zo?
En het worden mantra's waar natuurlijk Pim Fortuyn met zijn boek door het benoemen ook van de publieke armoede. Ik vond hem ook wel doorslaan in nostalgie. Hè, want het deed mij wel heel erg denken aan het tuinpad van het huis van mijn vader.
Nou, hij had
van
natuurlijk zelf iets wat dat betreft iets heel dubbels. Hè? Want bedoel, aan de ene kant was hij natuurlijk een vrijgevochten homo met een linkse achtergrond. En tegelijkertijd ging hij in zijn boek schetsen hoe die eigenlijk door de paters een goede opleiding had.
Ik heb een stuk geschreven in een boek dat hij met Siep Stuurman heeft geredigeerd in de jaren 90. Dat heet Socialisten in No-Nonsense Tijd. En dat was buitengewoon ingewikkelde filosofische. Nou, ik kan het ook niet meer navertellen wat hun redenering was. Maar stond echt op totaal gespannen voet met wat hij 10 jaar later vertelde.
Ja, absoluut.
Maar daar is wel, denk ik, het beeld ook van de PvdA. En van de PvdA als zeg maar een technocratische partij is op dat moment wel gevestigd. En dat heeft Fortuyn buitengewoon goed uitgemunt. Ja. En daar kwam tegelijkertijd een internationale beweging op. Natuurlijk 9/11, die alles veranderde. Op de dag van 9/11 had ik net een initiatiefwet door de Tweede Kamer gekregen met Leen van Dijken van de ChristenUnie. Ja. Was niet mijn meest vanzelfsprekende partner vanuit mijn feministische achtergrond. Maar wat wij deden was de arbeidstijdenwet veranderen om werknemers meer zeggenschap te geven over arbeidstijden. Was voor hem belangrijk voor de zondag, voor mij was het belangrijk ook voor andere dagen en voor de voetbalclub en voor de mantelzorg. En dat was echt een correctie op het neoliberale denken dat de markt het wel zou oplossen. Want wij zeiden, werknemers moeten meer beschermd worden. Maar die wet, daar werd over gestemd toen we hoorden wat er in New York en Washington gebeurde met 9/11. En dat is misschien wel tekenend voor de omslag. Ja. Want we waren bezig met het afhalen van de scherpe randjes van de marktwerking. Ik was ook met Adrie Duivenstein samen gesprekken aan het voeren met GroenLinks en het CDA. Om te kijken of we een nieuwe grondslag voor nieuw beleid vanuit meer communitaristisch perspectief zouden kunnen ontwikkelen. En door 9/11 en alles wat daarop volgde, was dat van de een op de andere dag weg.
Ja.
Het CDA wende hun steven. Die wilde terug naar de macht. En die zagen opeens dat er op rechts wat te halen was. En dat is moeilijk te beschrijven, maar het is toch een soort tijdgeest die dan ook als gevolg van belangrijke politieke incidenten het hele speelveld verandert.
Ja, ik kan me herinneren in die periode, ik meen dat er een onderzoek was door het Centraal Cultureel Planbureau over de tevredenheid over Paars 2. En die was gigantisch, eind van de zomer. Ja. Er was nog geen naoorlogskabinet gelukt, meen ik, iets van 83%, even uit mijn hoofd.
Nee, maar
ongelooflijke. En als je dan ziet wat er dus gebeurt, 9/11 en de opkomst van Fortuyn. En ja, hoe heb je dat zelf ervaren? Want je moet het voelen natuurlijk.
Heel heftig. Want ik heb ook ervaren, nou, ik noemde net die initiatiefwet. En ik weet nog dat ik een keer van de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer liep voor die wet. Dus Binnenhof overstak. En dat ik me echt bedreigd voelde. Dat mensen me uitscholden.
Ja, ja.
U bent ook verantwoordelijk. U bent verantwoordelijk voor de dood van de moord op Fortuyn. Dus dat was echt super, super heftig. En
je had dat hem al gekend ook, hè, Fortuyn.
Ja, want ik had in dat boek had ik met hem aan het boek meegewerkt van hem. Maar het was ook dat je merkte dat je alles waar je daarvoor heel veel draagvlak voor had, wat je ook goed kon vertellen. Zo van, we zijn wel bezig om de verzorgingsstaat te hervormen. Ja. En misschien is niet alles leuk voor iedereen, maar het is wel nodig om het juist ook op termijn sociaal te houden. Dat hele verhaal helemaal niet meer doorkwam. Daar ging het helemaal niet meer over. Het ging natuurlijk opeens veel meer terug naar de sociaal-culturele as.
Ja.
Maar het ging niet meer over het homohuwelijk en euthanasie, maar het ging over migratie en het ging over identiteit.
Ja. Ja, nou, dus het is helder dat natuurlijk een heel zwaar stempel heeft gekregen. Zeker zo die eerste 10 jaar. Hè. Ik denk dat nou ja, inmiddels natuurlijk ook wel weer. Maar op een goed moment zie je wel dat die discussie rond islam enzovoort, dat wat ja. weer verzwakt.
Ja.
Maar als we dan nog even terugblikken. Hè, want dus je zegt, nou ja, we zien je, onder paars 1 en 2 zie je dat die culturele as, dat je daar behoorlijk wat binnenhaalt. Nou, dat is denk ik ook herkenbaar als we even gewoon terugdenken aan wat daar is gebeurd. Tegelijkertijd zie je dus dat de overheid een andere taakopvatting krijgt. Ja. Dus ze gaat meer inderdaad uitbesteden, dan krijg je verzelfstandiging, privatiseringen. En de zalmnorm, ja. budgettering. Er is natuurlijk, ik werk ook een beetje toe naar de thematiek van Omtzigt. Ja, kennelijk is die overheid ook op ambtelijk niveau anders gaan functioneren. Kun jij dat, dus voor zover je zicht hebt op die verschuiving, heb je daar iets van gezien ook, als Kamerlid vergelijking met...
Kijk, die ontwikkeling die loopt eigenlijk al langer. Hè? Ja, die begon al bij de jaren 80 met Lubbers, verzelfstandiging, concentratie, et cetera. Ja. En in die tijd had je bijvoorbeeld nog het ministerie van Onderwijs, wat toen nog in Zoetermeer zat, waar vaak gekscherend over werd gezegd dat je elk potlood in de klas, dat daar besteld moest worden. Ja. En ik ben ook wel echt geweest in die tijd. Dat was ook een gigantisch ministerie. En daarmee vergeleken is het huidige ministerie van OCW echt een kabouter, zal ik maar zeggen.
Ik heb wel eens gezegd, we hebben misschien de bureaucratie gedecentraliseerd.
Dat is wel een goed punt. Want we hebben toen bedacht, het moet allemaal niet meer door de overheid. Mm. En in de overheid kan dat ook niet. Het was natuurlijk ook niet, die potloden moesten ook niet daar besteld worden. Maar vervolgens zie je bij het onderwijs met de lump sum dat scholen mogen zelf besteden. Nou, dan kan je denken dat is een groot goed, want zij weten wat het beste is, maar ze gaan vaak bureaucratieën nabouwen.
Ja.
Dat heb ik later bij de decentralisatie van de WMO, toen ik staatssecretaris werd in 2007, was de WMO 7 weken oud. En wat ik zag is dat wethouders vaak uit handelingsverlegenheid, omdat ze niet goed wisten hoe ze het anders konden doen, en maar na gingen bouwen wat er landelijk was geweest. Dus er kwamen allemaal lokale bureaucratieën. En omdat de overheid steeds meer op afstand is gaan staan, is zij zich ook gaan beperken tot het maken van wetten.
Ja.
Je ziet het nu ook bij corona, VWS, maar ook OCW. Dat zijn echt beleidsdepartementen geworden, die ook vaak vinden dat het werk af is als de wet door de Kamer is. En dat je dan dus nog van alles moet dat er van alles moet gebeuren om ook culturele barrières te slechten.
Maar dit is wel
dat vergeet men vaak.
Dat is wel interessant. Hè? Ik heb natuurlijk dat proces ook uitvoerig bekritiseerd. Ook bijvoorbeeld rond die... Nou ja, we hebben ook al eens met elkaar te maken gehad. Je bent volgens mij ook nog op een van onze symposia geweest, als ik me goed herinner.
Maar ook over beelddoen, waar jij mee bezig was.
Zeker.
Want dat heb ik geprobeerd tegen de stroom in weer op de agenda te krijgen.
Ja. Nee, dat is waar. Geen kwaad woord daarover. Maar dus voor het begrip, als ik kijk naar dus wat je nu vertelt, realiseer ik me plotseling, denk ik, dus die oude overheid, dat Zoetermeer, had in ieder geval, naast alle nadelen die het had, hè, want ik denk dat het ook doorgeslagen was, ook Zoetermeer natuurlijk. Maar het had natuurlijk wel als voordeel dat je als overheid veel dichter uiteindelijk op die uitvoering zat.
Nou ja, en weet hoe beleid landt in de klas, in de spreekkamer.
Het zit er dus dichterop.
En daar is, en dat is nog eens versterkt door zeker in de zorg met marktwerking, maar bij alle departementen door grote verzelfstandigingen. Zijn organisaties die allemaal hun best doen. Hè? Dus ook daar gaat het niet om iemand iets kwalijk te nemen. Maar ze werken allemaal met hun eigen logica's.
Ja.
En dat moeten ze ook. Ze zijn ook verantwoordelijk voor hun eigen personeel. En hoe dat allemaal op elkaar inwerkt, daar heeft niemand echt meer goed zicht op. Dus dat leidt ook bij scholen en bij zorginstellingen tot een soort beleidsresistentie. Want er komt van alles van alle kanten. En de ene kant zegt misschien, en misschien zeggen ministers wel, en ik heb dat gezegd, en ik hoorde Hugo de Jonge ook regelmatig zeggen, minder marktwerking. Maar de ACM moet controleren op keuzevrijheid en marktwerking. Ja. Dus je kan dat allemaal wel zeggen, maar je krijgt tegengestelde boodschappen, waardoor het ook heel moeilijk is, ook vanuit zo'n top van zo'n departement, om nog gericht te sturen. Ik kan wel zeggen dat ik meer aandacht wil voor kwalitatieve aspecten in de zorg en minder voor technocratische protocollen en richtlijnen. Maar dat heb ik niet zomaar veranderd. Daar heb ik een schakering van organisaties maar is voor dus nodig, hier tot Sint-Jutemus.
Ik kan me nog herinneren dat net na de oprichting van Bon, dat was volgens mij 2006 bij Maria van der Hoeven, toen langskwam en wij een aantal zaken aankaarten en ik heb het er later ook in de media regelmatig gehoord. Zeggen ze, ja, maar daar ga ik niet over. Daar kan ik niets aan doen. En toen ik zeg, ja, maar dat is zelfverklaarde onmacht. Het is in ieder geval een vraagstuk. Want je zit in een hele eigenaardige situatie. Dat natuurlijk een overheid verantwoordelijk is voor het onderwijsstelsel. Ja. En tegelijkertijd eigenlijk niet bij machten is om vervolgens in te grijpen. En dat heeft ze dus zelf zo georganiseerd. Dus politiek leidt er tot onvrede. Een burger zegt, nou ja, ik wijs aan de overheid. De overheid zegt, ja maar, wij kunnen niks doen. Want,
Nee, dat schrijf ik ook als een van mijn conclusies. Dat we eigenlijk zelf onze eigen onmacht georganiseerd hebben. Omdat we het zo hebben weggeorganiseerd dat je niet meer bij machten bent om daar ook op te sturen. En jij noemt nu Beter Onderwijs Nederland. Ik heb iets soortgelijks met buurtzorg meegemaakt. Ja. Buurtzorg werd opgericht ongeveer toen ik staatssecretaris werd. En ik vond het super interessant, want zij voerde uit wat ik in mijn hoofd had over hoe het anders zou kunnen.
Ja, hij is hier ook te gast geweest trouwens.
Oké. Ja. Maar je ziet dan dat allerlei partijen daaromheen, bijvoorbeeld mede-aanbieders, die dachten dat ik hem voortrok. Die gingen een WOP-verzoek tegen mij indienen, omdat ze wilden weten of ik hem niet stiekem extra geld had gegeven. En in plaats van te leren van waarom gingen nou al die wijkverpleegkundigen opeens naar buurtzorg, ging men een strijd met mij aan. Dus dat zegt ook wel wat over het lerend vermogen van de overheid, maar ook het lerend vermogen van aanbieders.
Ja, nou ja, dus wat er natuurlijk ontstaat, en dat beschrijf je ook. En voor een deel is dat ook de wet van die eigenlijk organisaties, dat die streven naar hun zelfbehoud. Het worden een soort organismen. Dus je ziet ook dat er al heel snel een jungle ontstaat. En ik zal niet zeggen een hobbyhands van de strijd van allen tegen allen. Maar wel waarin die organisatie ook haar eigen legitimiteit natuurlijk claimt. En ook zich zorgen maakt over de eigen inkomsten en bekostigingen. Ja. Dus je krijgt eigenlijk partijen die er baat bij hebben om bijvoorbeeld bepaalde trajecten af te remmen of tegen te werken.
Of dat ze niet passen in hun visie over wat zij moeten doen.
Precies,
En het ingewikkelde daarvan is dat je als politicus daar dus ook niet meer direct op kan sturen. En zoals Maria van der Hoeven zei, formeel er ook niet meer verantwoordelijk voor bent, maar je wordt er wel verantwoordelijk voor gehouden. En dat zei ik maar goed ook, want wie moet er anders verantwoordelijk voor worden gehouden? Maar dan sta je wel in de Kamer met heel veel mail te praten. Ja, ik weet niet hoe vaak ik niet naar de Kamer ben geroepen voor incidenten. Waarvan ik dan ook moest zeggen, ik wil er wel wat aan doen, maar dan ga je toch weer wat proberen. En daarmee draag je zelf ook bij aan dat bureaucratisch panopticum, want er komt nog weer een richtlijn of nog weer een regel bij. Want de Kamer wil ook altijd dat dingen dan nooit meer kunnen gebeuren. En ik denk dat dat ook heeft bijgedragen tot, tot een legitimiteitsvraagstuk van de politiek. En tot een enorme fragmentatie.
Absoluut.
En daardoor wordt het weer moeilijker om op hoofdlijnen tot overeenstemming te komen.
Dus ik denk, we zitten in die zin nu wel, denk ik, ook op een cruciaal punt. Zowel in het gesprek als maatschappelijk. Van hoe lang kun je dit laten voortbestaan? Hè? Dus of moet er toch een echt fundamenteel naar het systeem gekeken worden. Dus denk ik ook, wanneer ik in jouw boek lees hoe jij als staatssecretaris aantreedt. En volgens mij, volksgezondheid was dat toen.
Ja.
En dat je beschrijft hoe je de dag na je aantreden Mede door ongetwijfeld wat je al daarvoor al hebt bedacht en gezien en geconstateerd, besluit om die 5 minuten regeling af te schaffen.
Ja.
Ik bedoel, ik vind het een van de meest schokkende voorbeelden in je hele boek. En dat je vervolgens dus ziet dat dat niet lukt. Dus dat achtereenvolgende bewindslieden steeds weer hebben over die 5 minuten regeling. Ja. En dat hij er nog tot op de dag van vandaag nog is.
Nou ja, kijk, en hoe komt dat dan? Het ging om die 5 minuten bij de wijkverplegingen. Ja. Dat gehaat werd door de wijkverpleegkundigen. Ja. En waarvan ook de Kamer wilde dat het afgeschaft werd. Ik heb het ook echt getekend ergens. Maar dan zie je, dan zijn er zorgverzekeraars. En die zeggen, ja, maar we moeten wel de aanbieders ergens op afrekenen. We hebben nog geen ander instrument. En dan zegt de NZA, de Nationale Zorg, Nederlandse Zorgautoriteit, nou, we willen er wel aan gaan werken, maar dat moeten we wel eerst ontwikkelen. Ook cliëntenorganisaties, die zeiden, ja, maar we willen wel zeker weten dat we niet te veel eigen bijdrage gaan betalen. En zo zie je, dus dat is een mooi voorbeeld van hoe al die organisaties met de beste bedoelingen, maar eigenlijk met eigen principes, eigen rechtmatigheden, eigen financiële prikkels, elkaar zo in de weg zitten dat 4 bewindslieden later het nog steeds niet is veranderd. En als we dus niet in staat zijn om die 5 minuten registratie af te schaffen. En we weten dat van de mensen in de zorg na 2 jaar 40% weer weg is.
Ja.
Omdat ze voor een heel groot deel het ontevreden zijn over hun werk. Omdat ze te veel bureaucratie ervaren. Te weinig invulling aan professionaliteit kunnen geven. Dan denk ik, ja, dan kunnen we beleid maken wat we willen. Maar dan worden de problemen alleen maar groter. Zeker met de vergrijzing die eraan komt.
Ja,
het moet wel echt anders.
Ja.
Tegelijkertijd weet ik ook wat het doet als je een complex systeem nog helemaal gaat veranderen met nieuwe wetten. Kijk ook naar de decentralisaties. Pas nu komt daar de energie en de mogelijkheid om met meer creativiteit te kijken. En niet alleen naar de uitvoering en de regelgeving en de rechtmatigheid. Dus al te snel weer van de weeromstuit iets heel anders gaan doen, dat is ook niet bevorderlijk. Maar het moet wel echt anders. En de politieke besluitvorming moet anders. Nou, dat is heel cruciaal hoe er nu aan een regeerakkoord gewerkt wordt. Ik bepleit in mijn boek om veel meer met missies te werken in plaats van met departementale opgaven. Bijvoorbeeld waar ik het over heb, gelijke kansen. Want het is niet meer alleen iets van onderwijs of van zorg of van wonen. Maar dat raakt allemaal aan elkaar.
Dat zijn integrale vraagstukken.
Dus dat geldt voor duurzaamheid ook. Ja. En ga kijken hoe je daar zowel departementen als andere partners voor nodig hebt. En wat iedereen wil doen.
Maar ja, het vraagt natuurlijk ook echt een hele andere manier van denken en werken ook. Om dit boel. Het hele feit dat natuurlijk de ministeries ook de neiging hebben om zich natuurlijk als silo's, je beschrijft het ook, maar goed, het is ook een bekende thema. Hè, dus toch te opereren. En zelfs binnen ministeries, hè, ik heb dat zelf bij onderwijs ook gezien, hè, dat de ene sector niet goed weet wat de andere sector doet. Of dat de regels van de ene sector eigenlijk niet goed uitwerken voor de andere sector. Ja. Ik bedoel, dus er is ook een manier van denken eigenlijk opgekomen waarin de meer integrale of generalistische benadering, dat die toch erg onder druk is komen te staan.
Het lijkt wel alsof iedereen, eerst moeten ambtenaren de minister beschermen. En dat is ook sterker geworden. Ik weet ook wel dat ik af en toe zei, jongens, laat mij gewoon maar in de wind staan. Ik ben 8 jaar Kamerlid geweest, dus ik heb dat echt wel ervaren.
Ja.
Maar de angst dat je met een probleem wordt opgezadeld, dat is eigenlijk steeds groter geworden. Dus de risico's, het gaat steeds meer over risico's afhechten. Ja. In plaats van integraal werken, nieuwe manieren zoeken. En dat zie je ook bij beleidsafdelingen. Die beschermen hun eigen beleid, hun eigen afdeling. Bijvoorbeeld gelijke kansen vormgeven bij het ministerie van Onderwijs. Dat is echt een mega opgave, want dat gaat door alle directies heen. Laaggeletterdheid. Ik moest eerst zorgen dat ik 3 directies binnen mijn eigen departement samen wist te brengen. Want zij hadden allemaal te maken met laaggeletterdheid. Maar het was geen enkele vorm van samenwerking.
Ja, dat is heftig.
Laat staan, daarna hebben we nog SZW en VWS erbij gekregen. Nou ja, dus op die manier werk je meer aan een missie.
En toen wij met onze club begonnen in 2006, was het percentage, ik geloof, dat was zo'n 14%. 1 op de 7, meen ik. En we zitten nu, althans volgens die meting, op 1 op de 4. Hè? Dus dat is... Dus,
ja.
En op, Daar vinden wij elkaar. Hè. Jij als sociaaldemocraat en ik ben eigenlijk niet politiek labelbaar, denk ik. Maar in ieder geval wel sociaal in dat opzicht. Communitarist wil ik me wel noemen. Maar ik vind het onverdraaglijk. Je denkt, wat betekent dit voor een democratische samenleving waarin je mensen inderdaad echt wel gelijke kansen wil geven. Ja. Maar ze ook gewoon actief wil betrekken bij het publiek debat. Gewoon tot democratisch burger maken. Dat is toch.
Nou ja, en dat is natuurlijk ook wel, nou ja, zeg maar, wat Mark Bovens de diploma-democratie noemt. Dat heeft ook wel, jij noemde net even die toeslagenkwestie. Ja. Ik vrees ook wel dat dingen daar minder goed gezien zijn. Hè? Want er worden nu steeds naar de Raad van State en de Belastingdienst en ministers gekeken. Maar de Kamer heeft daar natuurlijk zelf ook een heel bepalende rol in gespeeld. En ik beschrijf ook dat ik ervaren heb dat ik ook een keer boetes verhoogd heb. Dat was voor het niet terugbrengen van een inleveren van een OV-kaart bij studenten die afgestuurd waren. Want ik werd geadviseerd om de boetes te verhogen, omdat iedereen dacht dat studenten daar bewust misbruik van maakten. Omdat dat goedkoper zou zijn dan gewone kaartjes kopen. Dus ik wilde dat invoeren. En daar is de Kamer voor gaan liggen. Die zei, we willen dit eerst veel beter uitgezocht hebben. En toen bleek dat ze gelijk hadden.
Ja, ja.
En ik vraag me achteraf af, ik ben gecorrigeerd door de Kamer.
Ja.
Ik heb dat onderzoek laten doen en daaruit bleek dat de meeste studenten gewoon die kaart niet opzeiden, omdat ze niet wisten hoe ze hem op moesten zeggen, omdat Duo niet duidelijk had gecommuniceerd, omdat ze de berichten niet lazen die ze kregen, of op een verkeerd e-mailadres terechtkwamen. Nou ja, allemaal redenen, maar geen bewuste fraude. En ik denk wel eens dat de Kamer daar dat opgemerkt heeft, omdat het ook dicht bij hun lag, omdat het om studenten ging. Maar hoe zit het nou met die ouders die het slachtoffer waren van die toeslagenkwestie? Ja, die staan veel verder weg van gewoon de leefwereld van Kamerleden vandaag de dag.
Ja, ik denk dat je
en daar zou je
hebt.
Dus een extra inspanning voor moeten leveren om dat te corrigeren. Dat heb ik zelf ook moeten leren.
Ja, dat is natuurlijk gewoon de grotere problematiek die wereldwijd gaande is. Of vrijwel wereldwijd. Maar natuurlijk de kloof hoger opgeleide, lager opgeleide. Ja. En dat is Castels, ja, toch een van mijn meer favoriete socioloog. Ja. Hij is nu trouwens socioloog. Hij is nu minister van Onderwijs.
Echt waar? Ja. Oh, dat wist ik niet.
Ja, ja.
Oh, bijzonder.
Ja, tenminste, ja, een paar jaar geleden is hij ik heb het verder niet gevolgd, maar ik weet dat hij toen benoemd werd. Vond ik heel, heel bijzonder. Dat was echt aan het einde van zijn carrière. Want volgens mij is hij ook al 70 of zo, toch? Castels,
ja, ik denk wel zoiets, ja.
Maar goed, die het natuurlijk heeft over die twee ruimtes. Hè? De space of flows en de space of places. De globaliseringsruimte versus meer de lokale ruimte. En je ziet dat eigenlijk ook in de huidige verkiezingsuitslag. Dat echt ook een belangrijke dynamiek is. Hè?
Ja, ja, en dat is heel moeilijk bij elkaar te brengen. Ik besteed in dit boek veel aandacht, omdat toch een rode draad ook gelijke kansen, emancipatie, et cetera is. Dat we steeds meer te maken hebben met complexe ongelijkheid. Ja. Maar dan zit het weer tussen twee departementen, weet je. Ik zie mensen ook vanuit mijn nog leraarschap met heel veel gezondheidsklachten. Maar die komen voort uit hele grote stress die ze hebben door schulden en bestaansonzekerheid. Ja, dan kan je dus pillen blijven voorschrijven wat je wilt. Maar dat gaat niet helpen. En dat doorbreken, daar zie ik wel goede voorbeelden van. Dus ik bepleit ook op het eind van, hè, hoe moet het dan nu verder? Zorg vooral voor heel veel meer ruimte voor dit soort goede initiatieven van onderop. En probeer die te verbinden met het beleid, althans, waar beleid ook belemmerend werkt. In plaats van steeds maar weer van bovenaf, vanaf de bureaus, te proberen een grand design of one size fits all te maken.
Ja, maar ja, het vergt inderdaad ook een andere manier van denken. Het is ook een mooi voorbeeld. Ik had hier een week of wat geleden Machteld Huber, die is dat waarschijnlijk kennen.
Ja, zeer goed. Ja.
Ook aan tafel, een heel mooi verhaal ook. En ik zag het ook in je boek voorbij komen, hè, die positieve gezondheid. Dus een veel integralere benadering van het gezondheidsvraagstuk.
Eigenlijk is het een holistische benadering.
Holistisch, ja.
Terwijl we ook daar gewend zijn om heel erg technocratisch en medisch curatief te denken.
Ja.
En eigenlijk gaat zorg toch ook over de vraag, wat maakt het leven van morgen zinvol? Ja. Waarom heb je zin?
Nou, we ontmoeten elkaar op steeds meer punten. Ja? Dus
dat wordt wel gevaarlijk.
Dat wordt gevaarlijk, ja. Nee. Ja, misschien goed om... Dus we hebben net besproken, dus die verandering die vanaf de jaren 90 optreedt en doorwerkt in, ook in die ambtelijke wereld zelf en hoe die georganiseerd is, manieren van werken. Misschien nog één ding voordat we willen afsluiten met corona, want daar moeten we toch ook iets over zeggen. Daar heb je zelf met onder andere met Femke Halsema ook een duidelijke stem laten horen. Ook iets wat mij zeer aansprak. Maar de vraag wat nou eigenlijk, dus die opkomst van Fortuyn, maar met name dus de periode daarna, waarin je ziet dat het landschap toch politiek steeds meer gefragmenteerd raakt. Nou, daar zitten we nu volop in. Hè. Ik realiseerde me ook toen ik jouw boek las. Ja, inderdaad, onder Wim Kok zaten we nou tegen de 50 zetels voor een PvdA.
45 zetels.
45,
ja, ik was 45.
Nummer 45. Nu hebben we op links 3 keer 9 volgens mij, zo'n beetje. Ja, of 9 en 8.
Ja, het is, ja, 2 keer 9.
Het is ik bedoel, bijna gehalveerd van wat alleen al de PvdA had. Hè. Dus als je dat tot je door laat dringen, moet jouw socialistische hart denk ik ook wel enigszins pijn doen.
Ja, dat doet mij pijn, zeker. Ja,
maar wat voor effect heeft nou die opkomst gehad van, laten we zeggen, wat dan de populisten worden genoemd? Die fragmentatie in reactie die we eigenlijk hebben waar kunnen nemen, voor die dynamiek binnen zo'n regering. Dus is dat iets waarbij je toch op een andere manier opereert dan pak een beetje in de jaren 90?
Ja, ik denk in die zin sowieso, omdat je veel meer de druk van buiten voelt. En omdat ook, nog maar een keer die twee assen die steeds meer door elkaar zijn gaan lopen. Ja. En ik beschrijf in mijn hoofdstuk, heb ik ook een boek over identiteitspolitiek. Ja. En dat gaat deel over migratie. Maar het gaat ook over de discussies over Zwarte Piet. Maar bijvoorbeeld ook wat er met homo-wetgeving is, of homo-beleid is gebeurd. En wie dat zich heeft toegeëigend.
Ja.
De VVD was met Bolkestein helemaal niet voor het homohuwelijk in 2000. Maar het homohuwelijk werd daarna een soort symbool van bijna, een soort joods-christelijke traditie. Zoals het door CDA'ers werd genoemd.
Een wonderlijke
die
combinatie.
Die eerder tegen het homohuwelijk hebben gestemd.
Ja, en Wilders heeft het helemaal omarmd.
En daar is
en er wordt
links
ook volop
natuurlijk
in die homokringen zelf ook volop gestemd.
Ja, en daar heeft, misschien is links daar ook te weinig kritisch op geweest om dat te ontmantelen. Hoe dat eigenlijk, wat dat betekende, die rechtse omarming, zonder veel concreet beleid vorm te geven. Want ik weet ook wel, toen mijn tijd, ik was ook verantwoordelijk voor
de kern
emancipatie.
In de kern al de kritiek van Fortuyn geweest toen, hè? Van jullie laten een aantal dingen liggen.
Ja, en er wordt vaak gezegd, en dat is natuurlijk ook zo, op het thema migratie is natuurlijk voor mijn partij zeker altijd heel erg ingewikkeld geweest. En het heeft ook lang geduurd voordat daar een evenwicht werd gevonden. En daarna kwam dat ook altijd weer heel snel terug. Dus het is nooit een aantrekkelijk thema geweest om je heel erg op te positioneren. En het was misschien wel, je kon er ook niet omheen.
Ja.
En tegelijkertijd denk ik dat we dat thema juist van vrijheden, hoe je daarvoor staat, en tegelijkertijd dat verbindt met een gemeenschapsdenken. Dat probeer ik een beetje aan te geven. Het geldt ook voor feminisme. Ik ben nog steeds feminist, ben heel erg voor individuele rechten. Maar je wil geen egoïstische samenlevingen. Je wil ook niet dat vrijheden, voor wie dan ook, dat die leiden tot versplintering, tot ieder voor zich.
Ja.
En dat is natuurlijk toch wel een beetje vrijheid, blijheid die de VVD af en toe uitstraalt. En ik moet zeggen dat ik de leus van D66, we laten iedereen vrij, maar we laten niemand vallen. Nou ja, dat is wel een begin van een antwoord op die vraag.
Ja.
En dat heeft links misschien wel te veel laten liggen. Zodat identiteitspolitiek alleen maar achter de goedkeuring van de volgende groep aanlopen was. En niet meer het zien van het geheel.
Ja.
In plaats van alleen het deelbelang.
Ja. Ja, dus dan krijg je ook iets krampachtigs in dat gesprek. Ja. Waarbij je ook eigenlijk groepen van je vervreemdt doordat je niet het...
Ja, die vervreem je. En dat is natuurlijk niet alleen iets Nederlands.
Nee. Dit is wereldwijd gewoon.
Kijk naar wat er in Amerika gebeurt.
Ik vond ook wel opvallend hoe jij op dat punt ook eigenlijk de ChristenUnie ook in bescherming neemt op een goed moment. In dat opzicht is jou de vrijheid dan toch dierbaarder dan de identiteit, om het zo maar te noemen.
Ja, kijk, en ook omdat ik vind dat als je groepen het recht op hun eigen leven wil geven, ja, wat is dan maatgevend tot hoever je mag gaan? En ik vind dat er, ook ben ook heel kritisch op de ChristenUnie en de SGP, want ik vind dat ze heel vaak over de scheef gaan. Maar ik vind het ook heel makkelijk om alleen maar ze weg te zetten als ouderwets, omdat wij nu iets beters weten. En omdat je nu alleen maar homo mag zijn als je ook naar de gay parade gaat. Terwijl er ook een heleboel andere manieren zijn waarop mensen hun homo zijn kunnen of willen beleven. Die zitten ook in de Bible Belt. En daar natuurlijk, ik sta altijd voor, je moet het ook kunnen zijn. Maar tegelijkertijd moet je ook steeds afvragen, als jij in die positie zou zitten met een andere identiteit, hoe je dan zou willen dat anderen op jou zouden reageren. Dus ook daar niet alleen naar het deelbelang kijken, maar steeds je ook afvragen, wat doet dit met onze samenleving? Ja. Ik bepleit wel erg dat we meer over het gemeenschappelijke goede moeten nadenken, in plaats van alleen over ons individuele welzijn.
Ja, nou, dat is me ook uit het hart gegrepen. En daar wil ik ook mee eindigen. Onvermijdelijk ook in je hoedanigheid als voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Om het af te sluiten met het coronadebat. Dat gaan we niet uitvoerig doen hier, maar je zegt er ook in het boek het een en ander over. Sluit er voor een deel ook mee af. Je hebt je daar publiekelijk recentelijk ook over uitgelaten, met name waar het gaat om het lot van jongeren.
Ja.
Dat heb ik zelf ook al etelijke malen gedaan. Ik denk dat het onderschat wordt. Misschien toch als jij nu kijkt naar het afgelopen jaar, ook in die hoedanigheid als voorzitter. Wat valt je dan op en wat zouden jouw aanbevelingen zijn? En hangt een deel van wat we nu zien gebeuren, of hebben zien gebeuren, misschien ook samen met die eerdere analyses waar we het over hadden.
Ja, kijk, wat je ziet gebeuren. En in eerste instantie daarvoor alle begrippen, want dit is zo'n waanzinnige ramp die dan over je heen komt. Dus ik weet ook als oud bewindspersoon hoe moeilijk het is om daarop te moeten acteren. Heeft men advies gevraagd aan het OMT, dus medisch specialisten op het terrein van virologie, et cetera. En ik denk dat die verenging tot die soort kennis, dat daar een belangrijk onderdeel van het probleem zit. Want dat is technische kennis. Het is bijna daardoor een technocratische benadering geworden. En daarmee ligt er wel een link met wat we eerder bespraken.
Ja.
Waarin het eigenlijk alleen nog maar ging om het meten van de R-waarde. De R als de R van het risico op van besmetting.
Ja.
Het aantal mensen dat het virus had. En het aantal mensen dat op de IC's werd opgenomen. Dus het werd bijna een meetlat. En in die zin sluit het heel erg de aanpak heel erg aan bij wat ik beschrijf in mijn boek. En ik heb daar ook als voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving van gezegd, er zou eigenlijk een andere R naast gezet moeten worden. Namelijk de R over de effecten van het beleid om het virus te bestrijden. En dan zie je dat effecten daarvan met name bij jongeren, maar ook wel bij andere groepen neerslaan. Maar bij jongeren meer depressies, zeer ernstige eetstoornissen, onderwijsachterstanden, mentale problemen.
En, ja, ook, ook nog eens die, met sociale... Dus je ziet ook dat, dat laten we zeggen, de zwakkere groepen des te meer nog slachtoffer worden.
Dus je, normaal zijn pandemieën zijn gelijkmakend, omdat ze niet onderscheiden naar mensen. Maar deze pandemie is door de aanpak vergroot die eigenlijk de verschillen. En nou ja, daarom heb ik ook al veel eerder bepleit dat je naast die virologen en de intensivisten, dat je naast die technische specialisten ook andere vormen van deskundigheid nodig hebt. En psychologen zijn er een beetje bijgekomen, maar dan toch vooral over hoe we ze kunnen, hoe ze kunnen adviseren over de gedragsbeïnvloeding.
Om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt,
Maar zoals in Duitsland hebben ze gelijk, wat bij ons de KNW is, hebben ze een aantal mensen gevraagd om mee te denken. Waaronder ook filosofen, medisch ethici, sociologen. En ik vind het echt wel jammer. We hebben ook als raad een aantal keren geadviseerd. Maar toch dat die kennis van ons en ons advies wel breed maatschappelijk gedeeld werd. Maar in het beleid zelf niet, niet direct tot, tot verandering heeft geleid. En je ziet ook in het publieke debat, je komt ook heel snel aan de verkeerde kant terecht. Hè?
Want dat is, lijkt dat is ongelooflijk snel,
alsof je dan een virusontkenner bent. Ja. En dat ben ik absoluut niet. Maar ik vind wel dat we aandacht moeten hebben voor de effecten van het
Nou, dat is wel grappig dat je het zegt. Ik bedoel, ik bewandel natuurlijk ook op die dunne lijn. En het gevaar om daar af te vallen is heel groot. Hè? Maar ik heb ook een aantal vragen rond het vaccineren. En ik ben helemaal geen antivaxer. Helemaal niet. Maar gewoon, laten we het gewoon het open gesprek erover hebben. Weet je wel? Met voor's en tegen's. Ja. En oké, en hoe. Maar dat is, het lijkt wel alsof er over bepaalde zaken niet meer gesproken kan worden.
Ja, ik beschrijf in mijn boek, ik was staatssecretaris toen die HPV-vaccinatie plaatsvond. Hè, baarmoeder, kanker bij meisjes. En wij hebben dat toen ook onderschat, de bezwaren tegen het vaccineren. En daar hadden wij een rationeel verhaal tegenover gezet. Om nog een keer uit te leggen hoe het medisch zit. Ik denk nu, we hadden, en dat geldt ook voor vandaag de dag, veel meer het gesprek moeten aangaan. Veel meer met kleine focusgroepen moeten achterhalen. Waarom denken mensen dat? En hoe kunnen we ze dan toch het vertrouwen geven dat het goed zit? Wat is er voor nodig? Dat vraagt een open gesprek en dat vraagt niet de herhaling van de technische, rationele kennis. Dus naast die meetlat heb je ook het hart nodig.
Eindigt met, eindigt niet trouwens, maar aan het einde van je boek bespreek je even Oppenheimer. Dus de uitvinder of de ontwikkelaar, mede-uitvinder, mede-ontwikkelaar van de atoombom. Ja. Ook in jouw familiegeschiedenis eigenlijk bijzonder beladen, omdat je vader uit Nederlands-Indië.
Hij zei altijd, zonder die bom was jij nooit geboren tegen mij.
Dus, maar ook die, laten we zeggen, die maatschappelijke verantwoordelijkheid ook van de wetenschappers. En ook waar het gaat om eigenlijk de grote vragen. Ja. Wat mij opvalt, en ik weet niet hoe het jou vergaat, maar is dat ik gedurende die coronacrisis wel vind dat het lang stil blijft van de kant van de universiteiten. Ook waar het gaat bijvoorbeeld om het pleidooi voor die studenten. Dat heeft heel lang op zich laten wachten. Ja. Maar ook door wetenschappers zelf. Ik denk dat je kunt hier toch fermer. Hoe duid je dat?
Ja, ik denk toch dat iedereen steeds hoopte dat het een korte sprint nog zou zijn en dat het dan over was. Maar het heeft mij ook wel verbaasd. We hebben als raad al in mei hebben we een advies uitgebracht waarin we dit eigenlijk al bepleiten en ook andere kennisbronnen bepleiten. Ja. Andere disciplines, meer ervaringskennis, burgers veel meer erbij betrekken. En eigenlijk zag ik pas een half jaar later dat echt dat verhaal, dat enorm verbreed werd in herkenning. En ik denk toch dat we het misschien zo'n groot maatschappelijk experiment was en ook zoveel angst organiseerde bij mensen, dat het heel moeilijk was om daar de goede vragen bij te stellen. Soms is het stellen van de goede vraag een van de meest moeilijke dingen in het leven.
Absoluut. Nou, je stelt in ieder geval in je boek een aantal hele mooie vragen. Dus ik kan het iedereen die een inkijkje wilt in het politieke leven, niet alleen van jou, maar toch van het, de afgelopen decennia, van harte aanbevelen. Dus dank voor je komst hier.
Graag gedaan.